Zo, goedenavond, broeders en zusters. Nou, 2012. Hè? Ja. Nou, het is fijn dat we in het nieuwe jaar ook weer op deze manier zo bij elkaar mogen komen, hè? En ook kunnen komen. Broeders en zusters, dat is een geweldig voorrecht, hè? Dat, ja. Dat beseft u natuurlijk ook wel enigszins, anders was u er niet. Maar het is ook goed hoor, om dat te beseffen, dat we nog in alle vrijheid eigenlijk deze dingen mogen doen. Hè? Als je zo de laatste tijd een beetje de nieuwsberichten volgt, je hebt waarschijnlijk ook wel meegekregen over die heil des volks, hè, dat die nou onder druk staat omdat ze homoseksuele therapie doen en dat mag niet meer vergoed worden enzovoort. Het net wordt steeds strakker aangetrokken, hè. Ja, mijn vrouw die zit in het christelijk onderwijs en die kreeg onlangs, of ja, het is wel een poosje terug ook alweer, een of ander schrijver dat ze vanuit het ministerie dus meer, de kinderen dus heel duidelijk willen bepalen bij het feit dat mensen in een homoseksuele relatie, dat net zo normaal is als dat mensen getrouwd zijn, weet je wel. En ze op een christelijke school, hè? Nou ja, goed, dat is nog niet... geactiveerd, zeg maar. Dat zijn van die vooraankondigingen. Dus ik zeg al tegen Nel, ik zeg nou, jij kan er ook aan straks, hè. Denk er maar alvast over na. Ja, want kijk, je wordt gedwongen om allerlei dingen te doen waarvan je zelf toch het idee hebt van ja, daar gaat een goede kant niet op. Dus ja, dan is het toch een voorrecht dat we nog altijd zo in alle vrijheid de Bijbel mogen openen en erover mogen nadenken. Wij gaan met elkaar vanavond naar het boek Samuel, hè? 1 Samuel, hoofdstuk 21. Want we zijn bezig met het leven van David, hè? David als type van Christus, dat is officieel het onderwerp. En de vorige keer hebt u... Heeft Hoyte het gehad over David en Jonathan. Nou, er was toch ook een hele bijzondere vriendschap tussen die twee mannen. Hè? Ja, dat is ook helemaal niet verkeerd. En die geschiedenis die eindigt dan in 1 Samuel 21 zo'n beetje. En er staat in vers 43 van hoofdstuk 20, daar staat dat David opstond en wegging. En Jonathan kwam in de stad en dan gaat het in hoofdstuk 21 verder. En dan in hoofdstuk 22, en daar zijn een paar versen die wil ik graag lezen met u. Hoewel ik het ook over hoofdstuk 21 ga hebben hoor. Maar hoofdstuk 22, dat spreekt over het verblijf van David in de grot of in de spelonk van Adullam. 1 Samuel 22 vers 1, daar staat, toen ging David daar vandaan weg. Nee, daar vandaan. En hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had. En ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. David ging vandaar naar Mitspe en Moab, in Moab. En hij zei tegen de koning van Moab, laat mijn vader en mijn moeder toch naar u uitwijken, totdat ik weet wat God met mij doen zal. En toen bracht hij hen bij de koning van Moab. En zij bleven bij hem al de dagen dat David in de vesting was. En de profeet Gad zei echter tegen David, blijf niet in de vesting, maar ga daar vandaan en ga naar het land Juda. En toen ging David weg en hij kwam in het woud Gered. Ja, het is een beschrijving, eigenlijk maar een paar versen, waar over Davids verblijf in Adullam gesproken wordt. Maar ik zei al, hoofdstuk 21 gaat eraan vooraf. En als David afscheid neemt van Jonathan en verder eigenlijk op de vlucht moet voor Saul, Dan komt hij in de eerste plaats in Nob. Nob. Ja, daar staat een B bij mij, hè. Nob. Maar goed, en vervolgens komt hij terecht in Gat. En dan uiteindelijk komt hij terecht in Adullam. Nou ja, goed, wat die typologie van David betreft, broeders en zussen, ook als het gaat om Adullam, hè, dan zijn er natuurlijk allerlei uitleggingen over, allerlei visies over. En het is allemaal de moeite waard om te lezen. En ik geloof ook dat je inderdaad, vooral als het om typologie gaat, dat je soms meerdere kanten op kunt met een type. Hè. David is in meerdere opzichten een type van Christus. En dat hebben we in het begin ook wel gezegd, in zijn naamgeving, hè, in het feit dat hij in Bethlehem geboren is, en in zijn koningschap, hè, als de verworpene en zo. Dus er zijn allerlei elementen die spreken over het typologische karakter van het leven, de persoon van David, het leven van David en zijn werk. Ik wilde vanavond dan eigenlijk één aspect van die typologie ook naar voren halen. En ik geloof dat je in de gang van David naar Nob en vervolgens naar Gat en dan uiteindelijk naar Adullam, dat je daar eigenlijk drie typeringen in terug kan vinden van de weg die de Heere Jezus gegaan is toen hij op aarde kwam. He, nu bijna 2000 jaar geleden. En dat wilde ik eigenlijk vanavond eens eventjes voor het voetlicht brengen. Onder uw aandacht brengen. In de eerste plaats staat er in hoofdstuk 21 vers 1. En David kwam in Nob bij de priester Achimelech. En dus dat was het eerste station waar hij terecht kwam. En Nob, het woord Nob betekent hoge plaats. En nou ja, goed, als je die typologie dan doortrekt naar de Heer Jezus, dan weten wij ook, hè, toen de Heer Jezus nog niet eens geboren was. Nou ja, toen hij net geboren was, toen waren de herders in het veld. En toen was daar plotseling een hemelse legermacht bij hen aanwezig. En die zeiden, ere zij God in den hoge. Vrede op aarde bij mensen van het welbehagen. Hè? Ere zij God in den hoge. En inderdaad, later in het evangelie, dan ontdek je ook dat van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij uit de hemel is nedergedaald. De Zoon des Mensen is nedergedaald uit de hemel op de aarde. Dus hij was eigenlijk afkomstig uit de hoge hemel. En toen hij eenmaal zijn opdracht had vervuld, uiteindelijk, toen ging hij ook weer daarnaartoe terug. Toen voer hij op ten hemel. Hoge plaats. De Heer Jezus was in zijn komst op aarde feitelijk een hooggeplaatste. De plaats die hij verlaten had om het werk der verlossing op aarde te volbrengen was een hoge plaats, namelijk de hemel. Daaruit is hij afgedaald om geboren te worden als een kind uit de maagd Maria en vervolgens zijn weg op aarde te gaan om de verlossing tot stand te brengen. En in Nob, daar komt David bij de priester Achimelech. En Achimelech, die naam betekent de broeder is koning. Achimelech, de broeder is koning. En dat vond ik ook wel grappig, want eigenlijk wordt in die naam Achimelech dus gesproken over het koningschap. Terwijl deze man van beroep priester was. Het was de priester Achimelech. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, in typologische zin dus, hè, dat het koningschap en het priesterschap in deze persoon eigenlijk een soort van verenigd zijn. En De priester en de koning die komen eigenlijk bij elkaar. Nu, onder het oude verbond, en David leefde in die tijd nog, waren deze ambten, priester en koning, volstrekt van elkaar gescheiden. He, zo had God dat nou eenmaal bepaald in het kader van het verbond. En de stam van Levi was door God aangewezen om de priesters te leveren. He, en uit de stam van Levi had God ook nog een geslacht afgezonderd, namelijk het geslacht van Aaron. En daar kwamen de priesters uit. He, en de overigen van de levieten, ja, die werden ook dienstbaar gemaakt aan dat priesterschap. He, die moesten behulpzaam zijn in de tabernakel, in de tempel en zo. Maar dat was het eigenlijk. Levi leverde de priesters. En er was een andere stam die door God was uitverkoren om de koningen te leveren. En dat was de stam van Juda. He, dus Levi en Juda. En een koning kon geen priester zijn. En een priester kon ook geen koning zijn. Hoewel beide ambten vervuld waren van heerlijkheid. Nou ja, voor een koning is dat niet zo moeilijk om te bedenken. Maar voor de priester, met name de hoge priester, was dat ook zo. En toen de God Aaron aanstelde als hoge priester in dat oude verbond, toen liet hij door geïnspireerde kleermakers, hè, dat waren kleermakers vervuld met Gods geest, liet hij ook een gewaad maken voor de priester, voor de hoogpriester. Wat helemaal uitdrukkelijk beschreven, hè, in Exodus, hoe die kleermakers dat moesten doen. En dat moest een vierkleurig gewaad zijn. Hè, de vier kleuren, hemelsblauw, scharlaken, hè, rood, purper, een mengsel van blauw en rood, en wit. En door dat kleed van die hoge priester heen moest men dan een gouden draad weven. En dat kleed, hè, waar die priester zich mee kleedde, ja, dat drukte ook iets uit van zijn heerlijkheid. En dus zowel de hoge priester als de koning, dat waren hoge ambtsdragers, om het zomaar eens te zeggen. En die met veel waardigheid omgeven waren, en dat van Gods wegen. Wel nu, uit de stam van Juda is uiteindelijk ook de persoon van de Heer Jezus Christus afkomstig. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Hij is de ware man van Juda. En in de Heer Jezus Christus komen het priesterschap en het koningschap, die zullen beide verenigd worden in één persoon. En hier komen ze bij elkaar door twee personen, namelijk Achimelech en David. En David, die al gezalfd was tot koning, alleen dat ambt nog niet in het openbaar uitoefende, hè, want hij moest nog wachten op zijn tijd. Maar neem niet weg dat het beeld wat je hier krijgt in 1 Samuel 1 vers 21 is dat er een priester staat en een koning. En die twee die hebben iets met elkaar. Die overleggen ook met elkaar. En wat wil het geval? Dat David op een of andere manier ook een beetje treedt in dat ambt van dat priesterschap. Want hij wil namelijk iets eten. En dan is er geen voedsel, er staat geen prakje voor hem klaar. En wat bedenken ze dan? Dat hij mag eten van de toonbroden die op de tafel der toonbroden waren. He, die broden die waren daar. En die moesten dan, één keer in de zoveel tijd moesten de oude broden weer er vanaf gehaald worden. En moesten nieuwe broden geplaatst worden. Maar die toonbroden, ja, dat was eigenlijk bestemd ook om het voedsel te zijn voor de priesters. En dus David als de koning, die eet hier het voedsel van de priesters. En je voelt wel dat ondanks het feit dat die ambten in dat oude verbond strikt van elkaar gescheiden waren, krijg je door dit soort gebeurtenissen, ja, worden daar toch wat connecties ook, komen daarin naar voren. En dat kom je wel vaker tegen in het leven van David. Later, als de ark op de Filistijnen wordt heroverd en teruggebracht wordt naar Jeruzalem, dan gebeurt er ook iets wonderlijks. Want David heeft wel een paar wonderlijke dingen in zijn leven gedaan, zullen we zo meteen ook nog zien. Dat is namelijk dat als de ark weer veroverd is op de Filistijnen en teruggebracht wordt, dan gaat David in zijn linnen kleed. Hè, en dat linnen kleed, dat is eigenlijk het kleed van de slaaf, van de onderhorige. Gaat hij uit alle macht dansen voor de ark. Hè? Nou, er zijn mensen in evangelische kringen in Nederland die halen die teksten eruit om te dansen voor het podium. Hè, want zoals David danste voor de ark, moet hij dansen voor het podium. Weet je? Nou, daar heb ik het dus vanavond helemaal niet over. Bovendien, het is al veel te lang geleden dat ik de Foxtrot geleerd heb. Ik weet niet meer hoe dat moet. En maar David danste uit alle macht voor de ark. Zodanig dat zijn vrouw, hè, die uit het raam dat allemaal zag gebeuren, die kreeg er een soort afkeer van. En die dacht bij zichzelf, moet je die gek nou eens zien daar voor die ark te dansen en te springen. Maar David die deed dat in zijn linnenkleed. En ik zei al, het linnenkleed, dat is het kleed van de onderhorige. Jawel, dat is zo, maar... En nou doe ik ook even een beroep op uw kennis van de schrift. Ja, precies, want de hoge priester, hè, die droeg immers ook een linnen onderkleed. En het grappige is dat, je kunt dat lezen in Leviticus 16 bijvoorbeeld, als de hoge priester op de grote verzoendag het verzoeningswerk moest volbrengen, dan staat er in Leviticus 16 eerst dat hij het linnen onderkleed moest aantrekken en een linnen tulband. Het is de kleding eigenlijk van de onderhorige, van de slaaf. En hij moest zijn lichaam in water baden. Hij moest een bad nemen. En dat was natuurlijk een ritueel bad. Dat had niks mee te maken dat die man zich elke... Want die douchte zich elke dag natuurlijk. Maar hij moest een bad nemen. Alvorens hij het werk der verlossing op de verzoendag kon gaan doen. En verzoening kon brengen op het altaar in het binnenste heiligdom. Nou weet je, dat zijn allemaal van die elementen, die vind je dan in het Oude Testament op verschillende plaatsen. En ze hebben allemaal te maken, in typologische zin, met het verlossingswerk van de Heer Jezus. En want hij is de geboren koning der Joden. Ik bedoel maar, hij heeft niet gesolliciteerd naar die functie, hij was dat op het moment dat hij geboren werd. Was hij de rechtmatige kroonpretendent uit het huis van David. He, die wijzen uit het oosten, die wisten dat wel. Want die kwamen naar Jeruzalem en die zeggen, waar is de koning der Joden die geboren is? En dus hij is al geboren als koning der Joden, als koning van Juda. Alleen, hij moest eerst nog het verlossingswerk gaan volbrengen. Alvorens dat koningschap zou worden geopenbaard. Dat is voor ons natuurlijk makkelijk, wij staan achter de geschiedenis, dus wij kunnen precies terugkijken wat er allemaal gebeurd is. He, en de Heer Jezus moest eerst nog het kleed van de onderhorige aantrekken. Hij moest eerst op aarde komen. De heiland die zegt dat ook, he, als hij op aarde is. Dan zegt hij ook, ik ben niet gekomen om mij te laten dienen. He, wat volstrekt normaal zou zijn voor een koning. Maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. En het merkwaardig is dat als het moment is aangebroken dat de Heer Jezus zijn bediening in het openbaar gaat vervullen, omstreeks zijn 30ste jaar, dan is het eerste wat er gebeurt, zal ik maar zeggen, in zijn linnen kleed, het kleed van de slaaf, is dat hij Johannes de Doper toe gaat en ja, een bad neemt, ondergedompeld wordt. En dat was helemaal niet nodig eigenlijk voor zijn zonden of zo. Hè? Johannes doopte de doop der bekering. Hij riep mensen op om zich te bekeren en zich te laten dopen. En ja, u weet ook wel hoe dat toeging. Johannes die schrikt zich ook een hoedje als daar ineens de Heer Jezus voor hem staat. En zegt van, dat hij gedoopt moet worden. Dan zegt Johannes, hè, die begrijpt er even helemaal niks van. Zegt, Heer, ik heb nodig dat ik door u gedoopt word. Hè, niet dat u door mij, dat ik u... Maar zegt de Heer, nee, zo past het ons om alle gerechtigheid te vervullen. Dus om alles te doen in overeenstemming met de wil van God. Want dat is eigenlijk de betekenis van dat woord gerechtigheid. Rechtvaardigheid. Alles doen in overeenstemming met de wil van God. En daartoe moest dus de Heer Jezus gedoopt worden. En want hij was weliswaar de koning uit de stam van Juda. Maar hij kwam op aarde... Ook om een priesterlijke taak te vervullen. En die taak, dat betekende in de eerste plaats dat hij het volk moest onderwijzen in de woorden, in de inzettingen van God, want dat was de priesterlijke taak. De priester die moest het volk onderwijzen, die moest het volk laten zien wat de inzettingen van God waren. En als er offeranden gebracht moesten worden, dan moesten ze ermee naar de priester toe. En die bepaalde aan de hand van het voorschrift van God hoe en wat er met dat offer gebeuren moest. Dat konden die Israëlieten allemaal niet zomaar even doen uit eigen vrije beweging en naar hun eigen goeddunken. Nee, dat was allemaal voorgeschreven in de wet die God door Mozes aan Israël had gegeven. In het kader van dat verbond. En de priester die moest dus ook het volk onderwijzen in die inzettingen. Nou ja, dat is natuurlijk in de geschiedenis van Israël is dat hopeloos fout gegaan. Nou ja, niet hopeloos. Maar er was altijd nog hoop. Maar het is wel fout gegaan. Naar de mens gesproken, hè. Kijk, voor God gaat er nooit wat fout natuurlijk. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Want God kent de mens en God weet hoe de mens erbij staat. En hij kent ook de zwakheden van de mens. En de Heere God die schrikt niet hoor, als mensen ineens iets fout doen. Dat weet God wel. Dat de mens zwak is. En niet in staat tot enig goed, schrijft Paulus later in Romeinen 3. Er is geen mens die goed doet. Zelfs niet één. Enzovoort enzovoort. Nou, dus dat weet God wel. Maar de priester die moest dus het volk onderwijzen. En dat in de loop van de geschiedenis ging dat mis. Hè. Die priesters die dachten eigenlijk alleen maar aan zichzelf. Dachten niet meer aan het volk. Hè, de Joodse leiders als zodanig. De herders van Israël. Je moet maar eens in Ezekiel lezen wat de Heer daarover zegt. Nou, dat is niet misselijk hoor. En dan zegt de Heer ook van ja, jullie wijden eigenlijk alleen maar jezelf. En die leiders die waren ervoor om het volk te dienen. Met de woorden en de middelen die ze hadden. Maar in plaats daarvan lieten zij het volk hen dienen. In plaats van het volk te zegenen met de overvloed van Gods wegen, zogen ze eigenlijk het volk gewoon leeg. Ten behoeve van zichzelf. Ja, nou heb ik het over Ezekiel. Nou heb ik het over het verleden. Maar als je het vandaag over de leiders van deze wereld hebt in 2012, dan is het precies zo. Er is dus niks nieuws onder de zon. Wij hebben nog altijd de gedachte dat leiders, ook in ons eigen land, aangesteld zijn om het volk te dienen. Maar je komt er hoe langer hoe meer achter dat dat helemaal niet het geval is. Nee, wij worden geacht om hen te dienen. Ja, ik zeg het nou even kort door de bocht, maar daar komt het op neer. En dat was dus onder Israël ook zo, dus dat ging fout. En daarom zegt de profeet uiteindelijk ook, zo priester, zo volk. Ja, zo priester, zo volk. Kijk, als de priesters het woord van God niet meer serieus namen. En daarmee sjoemelden en dat naar eigen believen allemaal invullen. Ja, wat kun je dan van het volk verwachten? Dat is vandaag ook zo. Als er daar mensen zijn die predikers zijn, die verkondigers zijn, die pretenderen het woord van God te verkondigen, maar zij verkondigen dat woord niet. En ze vullen dat eigenlijk op hun eigen manier in. Door de bril waar ze dan op dat moment gebruik van maken. Ja, dan laten ze een grote verantwoordelijkheid laten ze liggen. En zo was het onder Israël met de priesters ook. En de Heer Jezus die kwam en die onderwees het volk. Hij sprak het volk toe. Zijn discipelen onderwees hij. Denk aan de bekende bergreden. En telkens weer sprak de Heer woorden namens God. Dat is één ding. De priester moest ook het offer voorbereiden en die ook brengen. Nou ja, goed. Dat kun je natuurlijk ook weer doortrekken naar de Heer Jezus. Want die hele weg die hij ging, vanaf zijn geboorte tot aan zijn kruisiging aan het hout van Golgotha, niet waar? Zijn sterven aan het hout van Golgotha, dat was de voorbereiding voor het brengen van het offer. Ja, in het verborgen is die voorbereiding al veel eerder begonnen hoor. Maar ja, dat zijn dingen, dat geldt zo'n beetje voor alles. Hè? De Bijbel zegt ook dat het lam geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Ja, dat is een hele tijd geleden hoor. Dus alles ook in het Oude Testament stond eigenlijk al in het teken van het verlossingswerk dat de Heer Jezus ooit zou gaan doen. En dan spreek je dus over een periode van duizenden jaren. En dan zie je ook weer hoe geduldig God eigenlijk is. Kijk, God kijkt niet op een paar jaar. Maar datgene wat hij wil, dat doet hij ook. En voor zover hij zijn wil heeft geopenbaard in zijn woord, betekent dat dus ook dat God van tevoren zegt wat hij gaat doen. Dat noemen wij profetisch woord. En alles wat God van tevoren gezegd heeft te zullen doen, dat doet hij dus ook. Volstrekt in overeenstemming met zoals zijn woord het zegt. En dat is altijd weer belangrijk om dat vast te houden, ook voor jezelf, ook vandaag voor ons. Er zijn immers ook beloften die wij met ons mee mogen dragen door het leven heen, als het gaat om de toekomst. Geweldige beloften. En je kunt misschien soms wel het idee hebben van, ja, wat moet er allemaal van terechtkomen en hoe zal dat allemaal gaan? Je kunt er alleen vragen bij hebben. Maar je hoeft nooit te twijfelen aan datgene wat God heeft beloofd. En want als God eenmaal iets heeft gezegd, dan gebeurt het ook gewoon. En het machtige vind ik altijd, dat God ook bij machten is om inderdaad zijn woord te vervullen. Hij kan het ook doen. Er is niets wat hem kan tegenhouden om zijn woorden niet te vervullen. Kijk, ik zou iets kunnen beloven met de beste wil van de wereld, maar ja, dan kan er iets tussen komen waardoor ik het niet kan doen. Dus dat hoeft geen verkeerde bedoeling achter te zitten, maar zo zit dat in ons leven nou helemaal in elkaar. Ik kan wel zeggen morgen dit en morgen dat, maar ja, wie zegt dat ik morgen haal? En er zijn voorbeelden genoeg dat zomaar afgelopen kan zijn. Dus je moet als mens natuurlijk altijd voorzichtig zijn met ik zal dit even, ik zal dat even. Want je bent zo afhankelijk van de wereld waarin je leeft, van je bestaan, in zwakheid. Maar voor God tellen die dingen niet. Alles wat God wil, daarvan heeft hij ook de macht om het te doen. Ja, en dat is natuurlijk geweldig. Vooral ook omdat wij als zwakke mensenkinderen mogen vertrouwen op die machtige God. Dat ons leven feitelijk en hoe dat leven dan ook verloopt, dat we mogen steunen op de machtige armen van de eeuwige. Ik ben God en niemand meer. Ik ben de heiland, ik ben de redder. Wel nu, de Heer Jezus is natuurlijk de ware priester. En hij is de priester, zo schrijft Psalm 110, naar de ordening van Melchizedek. En dat overstijgt weer die orde van Aaron van het oude verbond. Het priesterschap van Melchizedek, dat is het priesterschap dat behoort bij het nieuwe verbond. En dat heeft eeuwigheidswaarde. Trouwens, daar komt ook weer dat woord melech in terug. Net lazen we Achimelech, mijn broer is koning. En Melchizedek is Melech Tzedek. Koning van de gerechtigheid. Maar daar komen we straks ook nog op terecht. Maar dat is uiteindelijk de functie die de Heer Jezus zal gaan uitoefenen. En in Psalm 110, een psalm van David ook, wordt gezegd dat hij gesteld is als priester naar de orde van Melchizedek. Nou staat er in het zesde vers, dat is wel even grappig natuurlijk om te lezen ook, in hoofdstuk 21 vers 6. Daar staat, toen gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen ander brood was dan de toonbroden. 21 vers 6, hè? Van voor het aangezicht van de Heere weggenomen waren om er vers brood neer te leggen op de dag dat het oude weggenomen werd. Dus hier staat het dat David die mocht eten van die toonbroden, maar het is zo dat die toonbroden ook hun tijd gehad hadden, die moesten weggenomen worden en er moesten weer versen voor in de plaats komen. Mag ik het even wat overdrachtelijk zeggen? Het oude werd weggenomen en het nieuwe werd zichtbaar. Dit is natuurlijk gewoon historisch. Zo is het allemaal gebeurd. Ik geloof allemaal dat de Bijbel wat dat betreft historisch betrouwbaar is. Maar er zit natuurlijk weer een geweldige typologie in ook. Want dan kun je die toonbroden die weggenomen worden even zien als een type van het priesterschap van Aaron. En in de plaats van die toonbroden komen er andere toonbroden, nieuwe namelijk, versen. En dat is weer een type van het priesterschap van Melchizedek. Het priesterschap dat datgene van Aaron opvolgt, gezien in de tijd. En het mooie is ook nog dat David dus die toonbroden die weggaan, hè, laat ik maar even zeggen, die broden van Aaron, die eet David op. En zo heeft de Heer Jezus feitelijk in zijn leven op aarde, in zijn bediening, tot en met de dood aan toe, dat priesterschap van Aaron in zich opgenomen en is daarmee ten onder gegaan in de dood. En vervolgens is hij op de derde dag opgestaan. En sinds zijn opstanding geldt dat priesterschap voor hem van Melchizedek. Dat nieuwe priesterschap. Weet je, ja, dat zijn van die dingetjes daar. Als je daar zo mee bezig bent, hè, dan denk je daarover na en zeg, wat is daar geweldig allemaal, hè? Dat tot in details allemaal die lijnen eigenlijk te trekken zijn vanuit die oude geschiedenis naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Goed, dat is één ding. In de tweede plaats, als David in Nob geweest is, dan komt hij terecht, zoals er staat vanaf vers 10. David stond op en vluchtte op die dag voor Saul en hij kwam bij Achis, de koning van Gat. Nou, misschien is het goed, er zijn maar een paar versen dat ik dat even lees. En dan staat er, maar de dienaren van Achis zeiden tegen hem, is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in de beurtzang bij de rijdansen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? En David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van Gat. En daarna vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. U vindt het niet erg dat ik niet voor ga doen wat David deed, hè? Nee. Ja, maar ik heb ook geen baard. Toen zei Achis tegen zijn dienaren, zie, u ziet dat de man krankzinnig is. Waarom hebt u hem bij mij gebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen? Dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen, moet deze in mijn huis komen? Ja, ook weer zo'n wonderlijke gebeurtenis, hè? Geschiedenis in het leven van David. Maar het heeft ook weer typologische trekken in zich met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus Christus. David kwam bij Achis. Hè? En Achis, die naam, ja, er is wat, zijn wat vraagtekens bij, maar over het algemeen gaat men ervan uit dat die naam betekent eer of majesteit. Eer of majesteit. En dat is eigenlijk iets wat ook van toepassing is op de persoon van de Heer Jezus Christus. Want het Johannesevangelie begint zoveel. Hè? Het woord, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan in vers 13, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dan zegt Johannes erbij, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Die heerlijkheid, dat heeft te maken met eer en majesteit. Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid, hè? Waarachtige genade. Weet je, het punt was, broeders en zusters, kijk, die heerlijkheid waarover Johannes spreekt, dat doet hij als gelovige. En natuurlijk is hij ook geïnspireerd en geleid door Gods geest in alle dingen. Maar die heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, die werd in het openbaar niet gezien. Nee. David gedroeg zich als een waanzinnige, staat hier. En de koning die verklaart hem in vers 14 voor krankzinnig. Nou ja, dat zijn allemaal mooie woorden, maar betekent eigenlijk gewoon dat hij voor gek verklaard werd. Dat die koning zei, die man is hartstikke gek, wat moet ik ermee? Wat heb ik eraan? Daar kan ik niks mee beginnen. En zo leek het inderdaad ook aan de buitenkant. Maar weet je wat zo prachtig is? Als David zelf op deze periode terugkijkt, dan is er van krankzinnigheid geen sprake. Ga maar eens even met me als u wilt naar Psalm 34. Psalm 34. Daar staat een psalm van David. Toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. Hier staat toen hij zijn gezicht had vertrokken. Ja, dat is ook een beetje een typische omschrijving. Maar er staat eigenlijk gewoon toen hij zich als een waanzinnige gedroeg. Dat is wat er staat. Weet je wel, dat hij zich dus voordeed, naar wat het uiterlijk vertoon betreft, gedroeg hij zich als een waanzinnige. Hij had zijn gezicht vertrokken. Ja. Dus hij heeft ook een bekkentrekkerij gedaan, zouden wij zeggen. Hij trok me een gezicht, zeg, weet je, zoiets. Dat is wat hier bedoeld wordt. En dit is ook een psalm die toch, waarvan toch verondersteld wordt dat hij geschreven is met betrekking tot die gebeurtenis waarvan wij net gelezen hebben. Moeilijkheid is even dat men op een dwaalspoor gezet wordt door die naam Abimelech. Daar zit weer dat woord Melech in. Maar Abimelech, dat betekent mijn vader is koning. En die koning in de geschiedenis van 1 Samuel 21, die heette Achis. Nou, ik moet zeggen dat ik het laatste woord er niet over wil zeggen, maar ik heb wel begrepen van mensen die oud-testamentische deskundigen zijn en zo, die zeggen ja, dat komt omdat Abimelech, dat was een soort van zeg maar een titel voor koning, hè, de vader van de koning, hè, dus een soort van, moet je dat zeggen? Zeg u? Ja, in ieder geval iemand, weet je, het was een titel die ook vooral betrekking had op de waardigheid van zo iemand die de hoogste positie had. En Achis, dat is gewoon de naam geweest van de persoon. Begrijp je? Nou ja, goed, dat soort dingen kom je in de Bijbel wel vaker tegen. Hè, dat er enige verwarring ontstaat. In het begin van het boek Genesis, ja, dat schiet me nou zo te binnen hoor. Ik hoop dat ik het kan. Weet je, dan heb je het ook met betrekking tot die schoonvader van Mozes, Jethro. En ik geloof dat hij genoemd werd de priester van On of zo. Maar je moet zelf nog eens even terugkijken. Hè, maar dat heeft ook te maken met het feit dat Jethro ook dan zo'n soort titel is eigenlijk. Van hoogwaardigheidsbekleder. En die man zelf die had dan een andere naam. Nou goed, lees het maar na in Genesis. Ik ga er niet al te diep op in. Maar ik zeg het alleen maar even om te laten zien dat ondanks dat hier dan die naam of dat woord Abimelech staat, dat het wel betrekking heeft op diezelfde periode dat David daar was en zich als een waanzinnige gedroeg. En het grappige is nu, naar buiten toe, in het openbaar, werd hij krankzinnig verklaard. Nou, ik moet zeggen, ja, de manier waarop hij zich gedroeg, dat hij aan de poort krabbelde en het speeksel in zijn baard liet lopen en zo. Ja, ik kan me wel een beetje voorstellen dat mensen dan tot zulke soort woorden komen. Maar dat is toch eigenlijk niet des Davids, zou je kunnen zeggen. Met andere woorden, zitten twee kanten aan. Enerzijds dat wat er naar buiten toe te zien is. En anderzijds ook naar datgene wat er aan de binnenkant zich afspeelt. En Psalm 34, daar kom je van dat krankzinnigheid enzovoort, kom je helemaal niks meer tegen. Nee, deze psalm die begint, dus ook met betrekking tot die situatie, dat hij zegt, ik zal de Heere te allen tijden loven en zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Kijk, dat klinkt anders dan dat je een speeksel laat lopen in je baard. Maar het is beide van toepassing op diezelfde geschiedenis. En als je die lijn doortrekt naar de persoon van de Heer Jezus, dan kun je wel een beetje voorstellen waarom dit allemaal zo geschreven staat. Want de Heer Jezus, ja, die werd natuurlijk als persoon op aarde ook niet voor vol aangezien. En dan zeg ik het maar even netjes om te beginnen. Als Filippus de Heer Jezus gevonden heeft, dan gaat hij naar zijn broer toe, naar Nathanael. En zegt, wij hebben de Messias gevonden. Jezus van Nazareth. En wat zegt Nathanael dan? Dat zijn van die legendarische woorden, hè? Ja, in Johannes 1 vers staat het ergens. Vers 47. Nathanael zegt, kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat was zijn eerste reactie. Als het gaat om de Messias. Moet je nagaan. Zijn broer die komt eraan en zegt, wow, we hebben de Messias gevonden. Dat was de hoop die leefde onder Israël. Oh, en dan kwam Jezus van Nazareth. Kan uit Nazareth iets goed komen? Want Nazareth, ja, Jezus de Nazoreer, hè. De Nazarener moet ik eigenlijk zeggen. Jezus de Nazarener. Nazareth, dat was een plaats, die stond er in Israël niet bekend op. Laat ik zeggen, dat werd een beetje gezien als de vuilnisbelt van Israël in die tijd. Als je uit Nazareth kwam, nou, dan kon je het wel schudden, hè, met je sollicitaties. Want uit Nazareth, daar kwam niks goeds. Daar woonde zo'n beetje het uitschot, althans daar gingen ze voor door. He, daar deugde helemaal niks van. En de Heer Jezus, die kwam uit Nazareth. Jezus de Nazarener. En later in de Bijbel wordt het ook nog een secte genoemd, weet je wel. Een aparte groep, hè, van die Nazarener. Hoor jij ook bij de volgelingen van de Nazarener? Ja. En goed, daar begint het dan mee in Johannes 1. Later, in Johannes 10, vers 20, daar staat, als de Heer Jezus aan het spreken is. Ja, we kunnen het wel even opzoeken ook, Johannes 10. En dat is maar één voorbeeld hoor, want er komt een... De Heer Jezus die gaf onderwijs, die sprak allerlei zaken. Nou ja, goed, en dat is vaak zo met mensen, hè. Zolang ze het er zelf allemaal van harte mee eens zijn, is het allemaal prachtig mooi. Maar als je dan dingen zegt die niet welgevallig zijn, dan is het andere koek. Maar er staat in Johannes 10 vers, laat ik even vers 17 beginnen. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Johannes 10 vers 17. Vers 18. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden, hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen. Sommige vertaling heeft uitzinnig. Ja, maar het komt weer op hetzelfde neer. Hè? Ze verklaarden hem hier eigenlijk gewoon voor gek. Hè? Wij zouden zeggen, die man die is kierenwiet. Hè? Die heeft ze niet alles even op een rij. Hè? En er staat achter, dat is ook, en hij is buiten. Waarom luistert u naar hem? Hè, dat zeggen velen van de Joden, hè? Met name de leidslieden. Hè? Die man die is, moet je eens horen wat hij allemaal zegt. Van de Vader gezonden en ik heb macht mijn leven af te leggen. Ik heb macht om het weer te nemen. Die man die is gewoon bezeten en die is stapelgek. Waarom luistert u naar hem? Ja, dat zeggen de Joden. Maar de stem van God klonk uit de hemel. Een paar keer. Weet je nog, bij de doop van de Heer Jezus in de Jordaan. En later op de berg der verheerlijking, Matteüs 17. Als de Heer Jezus daar in de eenzaamheid is, boven op de berg met Jacobus, Petrus en Johannes. Dan is de Heer Jezus daar en dan verandert zijn gestalte ineens in heerlijkheid. Zijn gelaat straalde als de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En dan klinkt er een stem van God uit de hemel die zegt, deze is mijn Zoon, de geliefde. Op zijn Hebreeuws is dat. Ja. De David. Want David in het Hebreeuws betekent geliefde. Deze is mijn zoon, de geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Komma, hoort naar hem. Luister naar hem. Deze Joden die zeggen, die man die is stapelgek. Waarom luister je naar hem? Maar God zegt, deze is mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. David was de beminde naar Gods hart. Ook toen hij zich daar bij die koning Achis gedroeg als een waanzinnige. En ja, nou kun je je voorstellen ook waarom David dat destijds gedaan heeft. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet of hij zichzelf daar dan zo bewust van was hoor. Ik heb zelf het idee dat hij gedreven werd door andere motieven. He, want die lui bij die koning daar, die begonnen gelijk. Hey, is dit niet die David? Is dit niet die man van... Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden. He? Ja, zijn identiteit die raakte daar een beetje bekend, daar bij die koning Agis. En David dacht van, poeh, mensen, nou krijg ik problemen natuurlijk. He? Want die, he, de ene koning en de andere koning, dat weet u toch? En dat is een kenmerk ook van leiders, hè? Ook in 2012. Hè? Die zijn het altijd roerend eens met elkaar. Hè? Ja, die zijn nauwelijks in het ambt of ze omhelzen elkaar al en ze zoenen elkaar van alle kanten. Hè? Toch? Dat vond ik altijd zo mooi als je naar Sarkozy ziet en Merkel, weet je wel. Angela Merkel, hè? Nou, dat is een forse dame, zal ik maar zeggen. En dan Sarkozy'tje, hè? Hoppakee, dikke flappen hoor. Ja. Ja, totdat een keer de microfoon open stond. Weet je nog? De Sarkozy zei op zijn Frans van, wat heb je aan met die dikke kont? Heb je dat nooit gezien? Oh, dan moet je nog even weer gaan googlen, hè. Want staat allemaal op internet, ook YouTube, weet je wel. Ja. Ja, want ze vergeten wel eens dat de microfoon open staat, hè. Dat ken je toch wel? Dat was bij Sarkozy ook zo. Oh nee, 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 dat was Sarkozy niet. Dat was Berlusconi was dat. Ja, ik ben helemaal kierenwiet. Ja. Nee, Berlusconi was dat, weet je wel. Dan heb je aan met die dikke kont. Moet je nagaan, dan moet je dan zaken mee doen. Hè? En dan geven ze elkaar een dikke kus als ze elkaar ontmoeten op die... Want leiders die zijn het altijd met elkaar eens. Totdat hun positie in gevaar komt. Hè, dat was ook toen de Heer Jezus geboren werd. Toen dat nieuws in Jeruzalem bekend werd. Toen stond koning Herodes gelijk op zijn achterste benen. Want die voelde zijn troon al in elkaar storten. En die had gelijk zijn plannetjes al klaar. Hè, en alsof het de goedheid zelf was, zei hij tegen de... wijzen uit het oosten van, als je hem nou gevonden hebt en je hebt hem hulde gebracht, kom dan naar mij terug en vertel waar die is, opdat ook ik hem hulde kan brengen. De leugenaar. Want ondertussen liet hij later alle jongetjes onder de 2 jaar uitroeien. Dat was Herodes. Ja. En David die komt daar, zegt, is dit niet die David? Die zijn tienduizenden verslaan. En David denkt van, boe, weet je wel. En wat deed hij? Hij ging zich aanstellen als een volmaakte idioot. Krabde aan de poort enzovoort. Het kwijl liep uit zijn mond, in zijn baard. Hè? En die koning Agis, die weet niet meer hoe hij het heet. Hij zegt, ben je nou helemaal belaat, David? Zit ik op krankzinnigen te wachten of zo? En eigenlijk was dat ook tegelijkertijd weer David zijn redding. En zo. Dus dat was vanuit David gezien de geschiedenis. Maar ja, we hebben langzaam wel geleerd dat die oude geschiedenissen, daar zit een diepere betekenis in. En die waanzinnige David, hè, luister je nou naar hem, is feitelijk een type van, ja, van Christus. Die ook niet voor vol werd aangezien. En die ook werd uitgemaakt voor iemand die uitzinnig is enzovoort. En waar je vooral niet naar moet luisteren. Maar God zegt, deze is mijn zoon. De David. De geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. Ja, dat is ook zo prachtig, hè? Want dan ga je het een beetje analyseren. En dan zie je dat dus David, hè, die krapt aan die poort. En daar kom ik straks nog even op. En dan loopt het speeksel, hè, dat loopt in zijn baard. Hè? Ik geloof dat de oude vertaling heeft, het zever. Ja. Lekt, weet je wel, dat gezever ook. Hè? Ja. En... maar eigenlijk is dat dus mondvocht, hè? Mondvocht, vocht wat, ja, het klinkt misschien niet zo, maar vocht wat uit zijn mond uitgaat, hè? Dat is trouwens volstrekt normaal, hoor. Iedereen die spreekt, die kwijlt. Ja, alleen bij de meeste mensen, ja, valt dat nauwelijks op. Heel af en toe dan merk je dat wel even. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je met iemand staat te praten of zo en dan plotseling. Weet je wel? Ja, dat moet je niet altijd opzichtig doen natuurlijk, want je wil... Hè? Ja. Ja, maar jullie snappen allemaal wat ik bedoel, hè? Ja, maar jullie zijn net zo opgevoed als ik. Weet je, dat laat je natuurlijk niet gelijk merken. Hè? Maar ondertussen denk je, man, hou je super bij. Hè? En dat denk je. Maar dat zeg je niet gelijk, want anders heb je... Nou, goed. Maar als je spreekt, dan verlies je mondvocht. Hè? Dat doe ik ook de hele avond. Hoor. Als ik hier sta te spreken, het is allemaal vocht wat eruit komt. Daarom zit er ook nooit iemand die voor. Ja. En dat mondvocht, dat is eigenlijk water, hè? Water. En waar is water een beeld van in de Bijbel? Ja, van het woord. Ja, van het leven, van het woord, van de geest. Maar in ieder geval, hè, het water des levens, het beeld van het woord. Kijk, en dan begrijp je ook waarom de Heer Jezus, een paar keer in de evangeliën ontdek je dat, dat hij spuwde toen er iemand genezen moest worden. Je kunt dat bijvoorbeeld lezen in Marcus 7 en Marcus 8. En ook in Johannes 9 bij de blindgeborene, weet je wel. En daar spuwt hij op de grond en dan maakt hij een mengseltje van die aarde. En dat smeert hij dan op zijn ogen. Ik heb altijd raar gevonden, weet je wel. Dan denk ik van ja, die Heer die kan toch zo, weet je wel, zeggen. Ja, nee, maar zo is het toch? Dat geloof ik, de Heer die... Sta op en wandel. Ik bedoel, de Heer die heeft maar één woord nodig, hè? Of een knip van de vinger of zo. Maar dan zijn er van die dingen, hè? Of er komen de anderen bij hem, die is doof dan, weet je wel. En dan spuwt de Heer op hem. Nou, dat is toch ook wat. Dan word je in je oor gespogen terwijl je doof bent. Maar het gevolg was wel dat hij genezen was. Gekke dingen, vind je niet? Ja, er waren een heleboel gekke dingen in het leven van de Heer Jezus. Waanzinnig. Eigenlijk. Maar het had wel allemaal een functie. En het had wel allemaal een boodschap in zich. Want water is inderdaad een beeld van het woord. Het woord dat uit de mond des Heren uitgaat. Het woord dat levend en krachtig is. Het woord dat iets teweeg brengt, broeders en zusters. En die blindgeborene ook. De Heer maakt een speekseltje van zijn woord en de aarde. Hè? Dus daar heb je de verbinding uit van God met deze wereld. En hij smeert er op zijn ogen en dan zegt hij, ga u wassen in het badwater van Siloam. En Siloam betekent uitgezonden. Want degene die dit wonder doet, dat is de uitgezondene van God. Door God gezonden op deze aarde. Het woord in eigen persoon. En weet je, als je over dat soort dingen nadenkt, dan snap je ook waarom er dan van die gekke wonderen gebeuren. En waarom de Heer zulke dingen doet. Daar zit een diepere betekenis achter. Dat alleen het woord levend maakt. En dat woord is afkomstig van God. En ja goed, en zo is het eigenlijk met het geloof sowieso, hè. Iemand die gelooft, iemand die vertrouwt op Gods woord, op de Bijbel. Ja, ook vandaag, ja, word je natuurlijk ook niet helemaal voor vol aangezien, hè. Toch? Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, maar je kunt van alles en nog wat doen, ook op je werk of op school of kennissen, weet ik, hè. Waar je woont en zo. Maar ja, als je nou over dat geloof begint. En dat je naar een bijbelstudieavond gaat. En misschien heb je dat ook wel eens gehad. Hè? Dat je tegen mensen zegt, ga naar een bijbelstudieavond. En dan kijken ze je aan. Alsof de toren van Pisa ineens weer recht staat. Weet je wel? Denk je ze van, bijbelstudie? Gekke mensen zijn dat. Hè? Zondags morgens voel ik me ook altijd zo'n gek. Weet je wel, als ik naar de kerk ga. Ja, want wij zijn de... Ik ben blij dat Hoyte nou dicht bij ons in de buurt woont tegenwoordig. Want die gaan dan ook naar de kerk, weet je wel. Maar voor de rest, je kunt een kanon afschieten hoor. Iedereen ligt op ik neem aan, op één oor. Ja, daarom. He, dus het is dus, gekke mensen, hè. En dus ja, sowieso is het... Paulus schrijft later, wat voor de wereld dwaasheid is, dat is wijsheid. Bij God. En het is andersom ook zo. De wijsheid van God is dwaasheid voor deze wereld. Het heeft te maken met de buitenkant en met de binnenkant. Trouwens, die Agis, even weer terug naar 1 Samuel. Dat is ook wel weer mooi, hè. Want ik moet nog even naar Adullam toe, zie ik. Die Agas, er staat twee keer toe in dit Bijbelgedeelte dat hij de koning van Gat was. En Gat, dat woord dat betekent wijnpers. Kijk, als je met typologie bezig bent, dan is het ook altijd goed om even naar betekenissen van namen en woorden te kijken en zo. De koning van Gat, en Gat betekent wijnpers. Want deze waanzinnige, waarvan David een type is, broeders en zusters, Christus dus, was feitelijk de zoon van God. De geliefde, die uit den hoge kwam om zich op aarde te vernederen, om te lijden en te sterven. En toen hij helemaal op aarde was, toen zei hij ook tegen zijn Joodse volkgenoten, ik ben de ware wijnstok. Hij is feitelijk die edele druif. Hij is degene die is uitgeperst. Die ontledigd is. Dat zijn de woorden die Paulus later gebruikt in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, vanaf vers 5. Weet je, die bekende woorden, maar oh zo geweldig. Dat Paulus zegt, laat die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was, die het Goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, niet voor zichzelf, maar zichzelf heeft ontledigd en de gestalte heeft aangenomen van een dienstknecht en aan de mensen gelijk geworden is. En als in zijn uiterlijk als een mens bevonden, tot aan het waanzinnige toe, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Dat heeft die wijnpers mee te maken. De wijn, dat is in de Bijbel natuurlijk een beeld van Gods geest. En de Heer Jezus is zijn weg op aarde gegaan in gehoorzaamheid en geleid door Gods geest. Toen de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan, zijn openbare bediening begon. Toen daalde ook de geest neer in de vorm van een duif. En die geest, staat er in Lucas 4 bijvoorbeeld, die leidde hem vervolgens direct naar de woestijn. Waar hij 40 dagen moest verblijven. Om daarna een confrontatie te hebben met de duivel. En die geest die leidde hem. In alles wat het leven van de Heer Jezus betreft stond centraal. Dat hij de Vader wilde gehoorzamen en de Vader wilde verheerlijken. En zo zag zijn leven eruit. Maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat hij helemaal uitgeperst is. Het einde van zijn carrière op aarde, om het maar even zo te zeggen, was dat hij daar uitgemergeld en al aan het kruis van Golgotha terecht kwam. Uitgemergeld. En zijn tong kleefde aan zijn verhemelte. Ja, dat staat in de psalmen. Dat zijn van die profetische psalmen, psalm 22 bijvoorbeeld. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En die psalmen die spreken al in profetische zin van het lijden dat Christus is overkomen. Hoe hij daar uiteindelijk aan dat kruis van Golgotha, zijn intocht in Jeruzalem als de koning gezeten op een ezel, dat werd zijn aftocht naar het kruis van Golgotha. En zo moet je het leven van de Heer Jezus hier op aarde typeren feitelijk. Het was een aftocht, het was een afgang. Puur naar de mens gesproken. Hij die zo geleefd heeft, die zulke woorden gesproken heeft, die zulke wonderen gedaan heeft, die notabene met 5 brood en 2 visjes een hele menigte heeft gevoed enzovoort, het kon allemaal niet op. Er is niet een grotere weldoener onder Israël geweest dan Jezus van Nazareth. Maar het zat van begin af aan al niet goed. Kan uit Nazareth iets goeds komen? En hij werd voor een waanzinnige versleten. De profeet zegt, Jesaja 53, wij hebben hem niet geacht, we hebben hem veracht. Eigenlijk zegt de profeet al, we hebben hem niet de eer gegeven die hij waard was om te ontvangen. Hij had gestalte nog, luister. We zouden zijn aangezicht niet hebben begeerd. Eigenlijk, als je die profetie leest, dan staat er eigenlijk dat er gezegd wordt van ja, als je hem tegenkomt, ga je een blokje om. Die zou je maar liever niet ontmoeten. Het allemaal dingen heeft de Heer Jezus meegemaakt. Later, aan het einde van zijn leven, dan komt hij vlak voordat hij naar het kruis van Golgotha toe gaat, komt hij nog in een andere pers terecht, zal ik maar zeggen. Namelijk een olijfpers. Weet je nog, in de hof van Gethsemane. En Gethsemane betekent, er zit ook weer het woord get in, Gethsemane betekent olijfpers. En ook daar werd hij als het ware uitgeperst. Vader, indien het mogelijk is dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En het was Gods wil dat hij die drinkbeker gedronken heeft. En zo werd hij uitgeperst. Ja, hij is gestorven aan het kruis van Golgotha. En dat brengt mij tenslotte nog bij Adullam. We begonnen met Nob, de Heer die uit den hoge op de aarde werd geopenbaard. Degene die op aarde, Gad, zijn priesterlijke bediening uitoefende in het onderwijs van het volk en het voorbereiden van het offer. En het brengen daarvan uiteindelijk. En het brengen van dat offer, dat resulteerde in zijn sterven. En uiteraard vervolgens op de derde dag ook in zijn opstanding. En dan komen we terecht bij Adullam. Adullam, dat is de naam van een koningsstad ten zuidwesten van Jeruzalem. En het is ook de naam van een nabijgelegen spelonk. Een holte in de rots, zeg maar. Een schuilplaats. En als David daar terechtgekomen is, dan staat er ook bij: zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en ze kwamen daar bij hem. Dat huis van Juda. En staat in vers 2, dat vind ik ook mooi. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had. En ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd hun leider. Het waren allemaal mensen, daar mankeerde iets aan. Dat waren mensen die in nood verkeerden. Op wat voor reden dan ook. En misschien niet uit de voeten konden in de samenleving waarin zij gewend waren te leven. Ieder die een schuldeiser had. Mensen hadden schulden op zich geladen. En niet elke schuldeiser is meevoelend en meelevend, toch? Ik las dat onlangs nog in de krant. Heb je dat ook nog gelezen over die deurwaarders? Dat die mensen die hun schulden moesten aflossen eigenlijk... Ja, het duurde zo verdraaide lang voordat die schuld wat minder werd. Hè? Maar hoe komt dat nou? Dat blijkt een of andere fout in een computerprogramma te zitten bij die deurwaarders. Ja, ik zeg maar wat, ze hebben 10.000 euro schuld. Hè? Ze moeten 3% rente betalen, betekent 300 euro. En wat deed dat computerprogramma? Die telde dat weer bij die 10.000 op. Toen hadden ze 10.300 euro schuld. En daar gingen ze weer 3% rente van eisen. Of 10%, weet je wel? En er was een man die had 40.000 euro schuld. Die was al jaren bezig en die was nog maar op de 31.000 euro. Hoe kan dat nou? En die ging het uitzoeken en toen bleek dat de deurwaarders een fout programma hadden. Hoe kan dat nou, zeggen die deurwaarders? Mensen, je reinste uitknijpers. Want dat moet je toch zo opvallen? Ik bedoel, nou heb ik alleen maar mijn middenstandsdiploma. Maar ik kan onmiddellijk zien hoor, of mijn rente eraf getrokken wordt of erbij opgeteld. Echt waar. Daar hoef je geen accountant voor te zijn. Hè, maar ja, je zal maar in zo'n situatie zijn. Iedereen die schuldeisers heeft. Je wordt afgeknepen. Zit je al in de... Sores? En dan krijg je dat ook nog. Hè? Nou ja, weet je, het zijn soms van die dingen die lees je dan. En dan denk ik bij mezelf, hoe is het mogelijk, zeg? Ik bedoel, het moet toch, tenminste lijkt mij hoor, je eerste gedachte zijn als iemand zo in de soor zit dat je zegt van hoe kan ik zo'n man toch helpen, hè? Ja, ik heb een vriend van mij die heeft een nieuwe baan en die zit nou ook in die schuldhulpverlening enzovoort. En als je die hoort, hij zegt nou het is, je hebt zo met die mensen, hij moet ook oppassen dat hij het zelf het allemaal niet aantrekt, weet je wel. Maar hij mag de mensen een beetje helpen om weer op de rails te komen en zo. Maar hij doet daar zijn stinkende best voor. Maar je wilt die mensen toch helpen? Nee joh, maar er zijn weer van die klojo's, weet je wel, die gaan dat zo in elkaar draaien, dat die mensen er al niet meer armer van worden. Van mensen, hoe is het mogelijk? Dat is de wereld waarin wij leven. En die mensen die gingen er onderdoor in die tijd. Er waren ook mensen die waren verbitterd van gemoed. Nou, dat kan ook. He, de verbittering, hè? Misschien kijk je het wel uit je eigen leven. He, dat kan door allerlei omstandigheden, kan een verbittering binnensluipen. Dat je verbitterd wordt. Misschien omdat je graag had willen dat het zo ging, maar het ging dan weer anders, weet je wel. Je werd teleurgesteld in je verwachtingen, voor jezelf, misschien voor je carrière, misschien voor degene die om je heen leven, misschien in je relatie. Nou ja, je kunt allerlei voorbeelden noemen waardoor er verbittering kan komen. Er zijn verschillende categorieën van mensen die in nood zijn. En staat er, zij gingen naar David toe in die spelonk, je zou eigenlijk kunnen zeggen verborgen voor de wereld. Wat de wereld helemaal geen notie van had. En hij werd hun leider. David wees hen niet af. David dacht niet, wat moet ik nou met zo'n zootje ongeregeld? Nee, hij werd hun leider. David voelde zich niet te min om de leider van deze mensen genoemd te worden. En er staat er ook bij, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. Hè? Is het opgevallen? Er staat, er waren ongeveer 400 man. Kijk, het gaat niet om het exacte aantal, maar het gaat even om het noemen van het getal. Ongeveer 400. Dat getal 400 moest genoemd worden. Ja, waarom? Ja, dat weet ik niet. Ja, u denkt, nou komt het, hè? Dan zeg ik, ja, weet ik. Nee, ik heb er ook over nagedacht. En ik heb, ja, goed. Nou, ja, weet je, ik heb wel een idee natuurlijk. Hè? Nee, 400. Maar nou ben ik echt met typologie bezig, hè? 400, weet je, dat getal 400, dat kom je in het Hebreeuwse alfabet tegen. Hè? U weet dat alle Hebreeuwse letters, die hebben een getalsbetekenis. Hè? De alef is 1, de beet is 2, de gimel is 3, de dalet is 4, de he is 5, de wouw is... En zo gaat het door. Dan kom je bij de jot is 10, weet je wel. En dan de kaf is 20 en de lamet is 30 en de meem is 40. En dan kom je bij de noen, hè, dat is 50. Ja. En zo kom je ook bij de koof, dat is 100. Als u daar iets over wil lezen, dan ligt daar nog een blad. Nou ja, en dan krijg je de 200 en de 300, de reis. En de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, dat is de taf. En die heeft als getalswaarde 400. Maar nou is het grappige, dat woord taf, ja, dat betekent teken of kruis. Hoe weten jullie nou van tevoren wat ik ga zeggen?
Ze zien
het aan je. Oh, kijk, ja, ja. Ik kan zeggen, wisten jullie de rest ook allemaal al? Want dan moet je de volgende keer even zeggen, want anders dan sta ik meer druk te maken met allemaal speeksel. Hè? En moet je al last hebben van je spezelklieren, weet je wel. Nee hoor. Maar dat betekent inderdaad teken of... Nou, ga even gauw met me als u wil naar Lucas hoofdstuk 2. Lucas hoofdstuk 2. Lucas 2. Komen we terecht bij de baby. Ja, bij de baby Jezus van Nazareth. Lucas hoofdstuk 2. Dat is Simeon, hè? Die is met Anna in de tempel, weet je nog? En dat is op de 40ste dag. Dus baby was 40 dagen oud. 40 dagen. Hè? Voel je hem al? Tuurlijk. 4, 40, 440. En dan is de Heer, die is daarin... Die wordt... Nou, laat ik maar lezen. Vers 27. Hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten... om met hem te doen volgens de wet... volgens de gewoonte van de wet, hè? Dat wil zeggen, hij moest aan de Heere voorgesteld worden in de tempel. Nam hij, Simeon, het in zijn armen en loofde God en zei... Nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Lucas 2, vers 30. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. En licht om de heiden te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Dat zegt Simeon dus allemaal, hè? Mijn ogen hebben uw zaligheid, uw heil gezien. En dan heeft hij de baby Jezus in zijn armen. He, want hij is de heiland. En vers 33. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder. Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding. Van velen in Israël. En tot een teken dat tegengesproken of weersproken zal worden. En staat er ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Opdat de overwegingen uit vele harten openbaar worden. Dus eigenlijk wordt hier door Simeon al gezegd. Wat de toekomst van dit kind in zich heeft. Dat hij een teken is dat weersproken wordt. He, met andere woorden, van aan de buitenkant, he, werd er van alles en nog wat over hem gezegd. Maar Johannes die zag de binnenkant en zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat teken dat eindigde, zeg maar, aan het kruis van Golgotha. Door haar eigen ziel zou een zwaard gaan. Ja, want Maria stond erbij toen haar zoon gekruiseld werd. Weet je nog? En dat moet ook geweest zijn, hè, door de mens gesproken. En dat zijn van die bijzondere dingen. Trouwens, Simeon, dat is ook wel mooi. Simeon, de naam Simeon betekent horen. Heb je het weer? Horen. He? Luisteren. Luister naar hem. Goed, dus een verwijzing naar het kruis. Dat is de ene kant. Iets anders is dat, en daar ga ik niet op zoek hoor. In Handelingen 7, dat is een hele toespraak van Stefanus over Israël. Daar staat in vers 6, en God sprak al dus tegen Abraham, dat zijn nakomelingen bijwoners zouden zijn in een vreemd land, en dat zij hen knechten en mishandelen zouden 400 jaren. En dat heeft dus betrekking op het verblijf van de nakomeling van Abraham, Isaac, Jacob, de Israëlieten, in Egypte. In de slavernij. En daar werden zij na 400 jaren van bevrijd. Dus na de 400 ga je op weg naar de, ja, de 500. Hè. Na de 40 ga je op weg naar de 50. Dat wil zeggen, dan worden de hemelse gaven openbaar. Hè. Op de 50ste dag werd de geest uitgestort immers. 5 is het getal van de genade. 5, 50, 500 heeft te maken met het leven. En 4, 40 en 400 heeft te maken met de tijd van het leven hier op aarde. De tijd van de verdrukking, de tijd van de verwachting, de tijd van de verzoeking. Waarin mensen in nood kunnen komen, waarin mensen schulden kunnen krijgen, waarin mensen verbitterd kunnen raken. Snap je? Het leven hier op aarde. En wat Israël betreft, Israël dat in Egypte was, was daar in slavernij. En later in de Bijbel wordt duidelijk dat die slavernij in Egypte feitelijk een beeld is, niet alleen voor Israël, maar voor elk mens, van de slavernij van de zonde. En daarvoor is de Heer Jezus in de wereld gekomen. Om die mensen, die ongeveer 400, die mensen die van alles en nog wat mankeert en aan dingen gebrek hebben, om hen daarvan te bevrijden en hen daarvan te verlossen. En dat is nou zo mooi. Adullam. Die naam Adullam betekent recht van het volk. En dat kun je ook weergeven als gerechtigheid voor het volk. Christus kwam om te bevrijden. Om gerechtigheid te brengen. En broeders en zusters, de Hebreeënbrief die laat zien dat alles wat in het Oude Testament, hè, in het Oude Verbond, dat een schaduw was van, ja, van het werk, de persoon en het werk van Christus. Dat laat de Hebreeënbrief zien, hè, in alle opzichten, van zijn volbrachte werk. En die Hebreeënbrief die eindigt in hoofdstuk 13 vers 12 met, Jezus heeft om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort. Hé, daar hebben we een poort. Wie zat er ook weer te krabbelen aan een poort? Als een waanzinnige. Die is er, hij heeft buiten de poort geleden. Hebreeën 13. Ja, want in Jeruzalem, de stad van de koning, dan ging die uit en hij moest op de heuvel Golgotha, buiten Jeruzalem, moest hij gaan lijden aan het kruis van Golgotha. En dan komt Paulus later in de Romeinenbrief. Nou ja, ik ga het niet meer allemaal lezen, dat voelt me te ver. En dan bespreekt hij de gerechtigheid die God geopenbaard heeft in de persoon van Christus. Want zegt hij, ik schaam mij het evangelie niet, Romeinen 1 vers 16. Want het is een kracht Gods voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want gerechtigheid wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Dat wil zeggen, uit het geloof van Christus tot in het geloof van, ja, van die 400 armzalige stakkers die van zichzelf niets kunnen, zich niet kunnen redden, in nood zijn, maar hun toevlucht nemen tot de geliefde. En die geliefde zegt, komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En hoe kon de Heer Jezus dat zeggen? Omdat hij het werk aan het kruis van Golgotha zou voleindigen. Hij zou aan het recht van God voldoen. Hij is die rots. Ja, inderdaad, uitgehold. Maar hij is degene die door zijn ontlediging, de leegmaking van zijn heerlijkheid, uiteindelijk stierf aan dat kruis van Golgotha en de prijs der zonde betaalde. En de Bijbel zegt dat het bloed van Jezus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonde. Aan dat kruis heeft gerechtigheid plaatsgevonden. God heeft de zonde geoordeeld. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Recht voor het volk. Gerechtigheid voor het volk. En in Romeinen 3, daar zegt Paulus ook, hè, dat buiten de wet om, hè, buiten alles om, rechtstreeks van God afkomstig, is gerechtigheid openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen. Lees het maar na in Romeinen 3. Namelijk gerechtigheid door het geloof van Christus. Door zijn gehoorzaamheid, door zijn trouw tot aan het einde toe. Wat werd er gerechtigheid openbaar. Want wat mensen nooit zouden kunnen, namelijk rechtvaardig leven voor God. Dat heeft de Heer Jezus in zijn leven en in zijn sterven in de praktijk gebracht. En dat leven, die verlossing, die bevrijding, die wordt aan degene die ze hun toevlucht nemen tot de Heer Jezus, aan hen gratis ter beschikking gesteld. Want zegt Paulus, allen hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods, moeten de heerlijkheid van God missen. En staat er, worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Broeders en zusters, als je je toevlucht genomen hebt tot deze David, met een hoofdletter, dan is het waar wat Psalm 91 zegt, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die vernacht in de schaduw van de Almachtige. En die schaduw is niemand anders dan de persoon van de Heer Jezus Christus. En deze mannen, en dat is zo mooi, die bij David terechtkwamen met al hun sores, en hem als hun verlosser en beschermheer verkozen, die mannen, die behoren later in de geschiedenis tot de helden van David. Toen ik dat zo nadacht, toen moest ik denken aan Romeinen 8, waar staat, in dit alles, en alles wat we meemaken, en dat kan heel veel zijn, maar toch, in dit alles, zijn wij meer dan overwinnaars. Namelijk, door hem die ons heeft lief gehad. En niets kan ons scheiden van zijn liefde. De liefde Gods in Christus Jezus. Wat er ook gebeurt in je leven. Hoe ernstig ook. Hoe je levensweg ook verloopt. Hoe je misschien zelf ook terechtkomt in twijfel, in zorg, in moeite, in strijd. Er is één die waakt over je. En die houdt het scherp in de gaten. En die zorgt ervoor dat je dwars door dat leven heen uiteindelijk komt op de dag van zijn heerlijkheid. Wat dat betreft kan mijn toekomst nooit meer stuk. Prijs de Heer. Amen. Zullen we de Heer gaan danken daarvoor? Ja, Vader, het is zo bijzonder eigenlijk dat we ook weer uit zo'n oude geschiedenis zoveel rijke dingen mogen leren aangaande uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En we kunnen ontzettend dankbaar zijn dat we hem mogen toebehoren. Dat we hem mogen geloven, dat we hem mogen kennen als onze Heiland en Heer. En geef dat het voor ieder van ons ook een realiteit is, Heer, dat dat leeft in ons hart. Heer, dat we er ook blij mee zijn. Dat David notabene hun leider wilde zijn. Heer Jezus, dat u onze leidsman bent. En dat niet alleen, maar u bent ook de voleinder van ons geloof. Het werk dat u begonnen bent te doen, dat zult u afmaken. En zo mogen we op weg zijn naar de dag, de gloriedag van Christus Jezus onze Heer. Die verborgen heerlijkheid die er destijds was, dat door de buitenwereld niet werd gezien, die zal in de toekomst geopenbaard worden. En als Christus verschijnt die ons leven is, dat is de belofte. Dan zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is de dag van overwinning. Dat is de dag waarop alles zal zijn volbracht. Ook wat ons persoonlijk leven betreft. Heer, dank u wel dat dat zo is, dat we dat mogen weten. Heer, dat we niet als zwervers in deze wereld ronddolen, maar dat we pelgrims zijn, doortrekkers. Op weg naar de grote dag, de gloriedag van Christus Jezus onze Heer. We zijn bevoorrechte mensen. Heer, en daar wil u voor danken en loven en prijzen. Dank voor uw woord van deze avond. Wil ook de naprediker ervan zijn in ons hart en in ons leven. En komt u er zomaar mee tot uw doel. Geprezen zij uw machtige naam. Amen. Amen.